Een hele goede morgen. Voordat we zo overgaan naar de preek. Waarschijnlijk geheel ten overvloede, maar u krijgt, zoals al gezegd is, geen preek van mij te horen. Maar ik mag hier staan als de vertaler van Dr. Vodibaugum. En we gaan straks naar het vijfde deel luisteren in de prekenserie die we met elkaar aan het houden zijn over de grote doctrine van verlossing. En normaal vertel ik ook altijd wat inleidend over wie Dr. Vodibaugum is. Ik denk dat u dat al vaak genoeg heeft gehoord. Zo niet, dan kunt u na de dienst nog naar mij toe komen of gewoon googlen. Maar het is een preek die wel even gaat duren. Dus wat mij betreft gaan we gewoon over naar de preek. Zo heel af en toe is er een hele korte voetnoot omdat ik iets wil verduidelijken. Omdat dat dan handig is, omdat het toch een Nederlands, of tenminste een vertaling is naar het Nederlands. Soms een hele kleine toevoeging. Dat doe ik dan met de woorden voetnoot. Maar laten we met elkaar beginnen. Als u uw Bijbel mee hebt, open deze dan bij het tweede hoofdstuk van Efeze. Efeze hoofdstuk 2. We vervolgen onze serie waarin we kijken naar de leerstelling, de doctrine van redding, the doctrine of salvation. En we zijn begonnen met het verbond van verlossing, the covenant of redemption, tussen de Vader, de Zoon en de Geest. En dat verbond is er al van eeuwigheid af. En daarin heeft de Vader, uit liefde voor de Zoon, aan hem, de Zoon, een volk nagelaten. En de Zoon uit zijn liefde voor de Vader, die stierf om mensen te verlossen, die de Vader aan hem heeft gegeven. En de Geest, die de personificatie is van de liefde tussen de Vader en de Zoon, die past die verlossing toe op de levens die de Vader gaf en waar de Zoon voor stierf. En zo zien we van eeuwigheid af God de Vader, de Zoon en de Heilige Geest mensen verlossen voor zijn eigen glorie en als uitdrukking van de liefde binnenin de Godheid. We zijn door dit proces heen gegaan en we zijn nu aangekomen bij wat ook wel de Ordo Salutis genoemd wordt, de heilsorde. En meer specifiek, als we het over de heilsorde hebben, dan hebben we het meestal over drie delen van deze orde. Namelijk rechtvaardiging, heiliging en verheerlijking. Echter, de laatste keer dat wij samen waren, hebben we gekeken naar het vergeten onderdeel van de Ordo Salutis. En dat is namelijk de leerstelling van adoptie. Laten we dat nog een keer proberen. De laatste keer dat we samen waren, hebben we gekeken naar, en ik doe dit nog een keer, omdat we niet willen dat het een vergeten onderdeel blijft. Amen. Toen hebben we gekeken naar het vergeten onderdeel van de Ordo Salutis. En dat is namelijk de leerstelling van adoptie. Yes, het is rechtvaardiging, adoptie, heiliging en verheerlijking. En dat betekent dat we deze week zijn aanbeland bij de leerstelling, de doctrine van heiliging of heiligmaking. Als adoptie het vergeten onderdeel is van de heilsorde, dan is heiliging meestal het verkeerd begrepen onderdeel. En vandaag kijken we met elkaar naar dit belangrijke onderdeel. Als u het zich nog kunt herinneren, bij de introductie van dit onderwerp hebben we het gehad over hoe we dit kunnen plaatsen, hoe we dit kunnen framen binnen de context van twee belangrijke en relevante vragen. Twee vragen die we aan mensen stellen. En beide vragen zijn nodig om tot het juiste begrip te kunnen komen. Vraag 1. Bent u een christen? En we zeiden toen dat als we die vraag in deze omgeving stellen, dat het antwoord meestal een volmondig ja oplevert. En ook een nieuwsgierige blik, zo van, waarom vraag je dat? En dan moeten we ook die tweede vraag stellen. En de tweede vraag is, waarom? Of, hoe weet u dat? En dan komen we bij de details. Dan komen we op het punt waar mensen op een van de volgende manieren reageren. En de eerste mogelijkheid is dat er een historisch of een relationeel antwoord komt. Natuurlijk ben ik een christen. Ik ben geboren in een christelijk gezin. of er volgt een proces van eliminatie. Ja, ik ben geen moslim, ik ben geen jood, ik ben geen boeddhist. Ja, ik ben een christen. Dat is een verkeerd antwoord. Het is een ontoereikend antwoord. En de tweede manier waarop wordt geantwoord is gebaseerd op rituelen. Natuurlijk ben ik een christen. Ik ben gedoopt. Natuurlijk ben ik een christen. Ik ga naar de kerk. Ze wijzen naar een ritueel dat op hen is uitgevoerd. Of een ritueel waarin zij de keuze hebben gemaakt om daaraan deel te nemen. En ze wijzen dan naar die rituelen als het antwoord. En het laatste gedeelte hiervan, dat verkeerde antwoord dat mensen geven, dat zit in het wijzen naar dingen die ze niet meer doen en dingen die ze nu wel doen. Bent u een christen? Ja, ik ben een christen. Hoe weet u dat? Nou, omdat ik gestopt ben met drinken, met schelden, met liegen en hoererij bedrijven. En ik ben gestart met naar de kerk gaan, ik geef geld en... Dus u wijst naar dingen die u niet meer doet en u wijst naar dingen die u nu wel doet. En u zegt, ja, ik ben een christen vanwege deze dingen. En nu komen we bij de verkeerd begrepen aspecten van heiliging. Want hoewel het waar is dat er wat vrucht is, dat er wat dingen zijn die veranderen in de zin van wat we vroeger deden en in de zin van wat we nu doen, het is niet waar dat dit het antwoord is op de vraag, bent u een christen? Het is ook niet waar dat dit het antwoord is op de vraag, hoe weet u dan dat u een christen bent? Het antwoord gaat er namelijk vanuit dat wij ons christen zijn hebben verdiend. Door de lijst van zaken waar we niet meer aan deelnemen. Of door de lijst van zaken waar we nu juist wel aan deelnemen. Dat is een verkeerd begrip en dat is een verkeerd toepassen van de doctrine van heiliging. Luister hier eens naar van Louis Berkhof. Een voetnoot. Louis Berkhof was een Nederlands-Amerikaanse theoloog. Geboren in Emmen in 1873 en hij verhuisde 9 jaar later met zijn gezin naar Michigan, Grand Rapids, in 1882. En Louis Berkhof groeide op als een leraar. Hij was een auteur van vele boeken. Meer dan 20 boeken geschreven en hij stierf in 1957. Einde voetnoot. Louis Berkhof, ik heb het te vaak in het Engels gehoord, dat is gewoon Berkhof, zei, heiliging kan worden gedefinieerd als die genadige en voortdurende werking van de Heilige Geest waardoor, en nu nogmaals, dit is het werk van de Heilige Geest, want het is geen werk van mij. Het is het werk van de Heilige Geest. Als we de vraag bent u een christen, beantwoorden met ja. En daarna op de vraag waarom, antwoorden met nou, omdat ik eerst dit en dat deed en nu niet meer. En ik deed zus en zo niet, maar nu juist wel. Als dat ons antwoord is, dan hebben we niet iets gemist, maar dan hebben we iemand gemist. Namelijk de Heilige Geest. Ik ga terug naar het citaat. Heiliging kan worden gedefinieerd als die genadige en voortdurende werking van de Heilige Geest, waardoor de zondaar wordt gereinigd. Zijn volledige natuur wordt vernieuwd naar het beeld van God. En hij wordt in staat gesteld om goede werken te kunnen doen. Er is een verschil met de rechtvaardiging, want dit vindt plaats in het innerlijke leven van de mens. Het is geen juridische, maar een herscheppende handeling. Het is meestal een langdurig proces en de volmaaktheid wordt nooit bereikt in dit leven. Alhoewel het zeer zeker een bovennatuurlijk werk van God is, kan en moet de gelovige er medewerking aan verlenen door ijverig gebruik te maken van de middelen die God hem ter beschikking heeft gesteld. Einde citaat. Er zitten een aantal dingen in deze definitie. Als eerste de natuur. Hij geeft ons 3 dingen. De Heilige Geest reinigt de zondaar, vernieuwt zijn gehele natuur en stelt hem in staat om goede werken te doen. Dat is een werk van de Heilige Geest. Het is de Geest van God zelf die ons heiligt. Dat betekent dat Hij ons zuivert, volledig en compleet. Dat Hij onze hele natuur vernieuwt en dat Hij ons in staat stelt om goede werken te kunnen doen. Met andere woorden, voordat dit gebeurt, zijn we niet in staat om goede werken te doen. En dit is extreem belangrijk in het begrijpen van deze doctrine. U bent niet in staat om goede werken te doen voorafgaand aan deze handeling van de Heilige Geest. En ik weet dat u nu zegt, nou, maar wacht eens even. Ik begrijp wat u zegt, maar ik ken mensen. Het zijn geen christenen, maar ze doen meer goede werken dan sommige mensen die ik ken, die wel christenen zijn. Hoe kunnen we dan zeggen dat we voor dit werk van de Heilige Geest geen goede werken kunnen doen? Nou, het is heel simpel. Want voordat een werk als goed kan worden gekwalificeerd, moet het 1 het juiste zijn, 2 het moet op de juiste manier gedaan worden en 3 het moet om de juiste reden gedaan worden. Er is maar 1 juiste reden als het gaat om rechtvaardiging en heiliging. En die reden is de glorie van God. Als u een ongelovige bent, dan kunt u het juiste doen. En u kunt dat zelfs op de juiste manier doen. Maar u bent absoluut niet in staat om het te doen om de juiste reden. Want de enige juiste reden is de glorie van God zelf. En als u niet bent gerechtvaardigd, als u niet bent geadopteerd, dan kunt u de glorie van God niet eens begrijpen of bevatten. Laat staan dat u zou kunnen handelen naar de glorie van God. Dus uw acties, uw handelingen, die zijn niet rechtvaardig zonder heiliging. En om deze doctrine te begrijpen, zijn er een aantal plekken waar we naartoe zouden kunnen gaan. Maar er is 1 plek waar we naar gaan kijken. En dat is hier in Efeze hoofdstuk 2. We gaan kijken naar een tekstgedeelte dat het woord niet eens gebruikt. Er zijn een heleboel teksten die we zouden kunnen opslaan die het woord heiliging wel gebruiken. Maar ik zou zeggen dat geen van die tekstgedeelten die het woord heiliging gebruiken beter in staat zijn dan ons tekstgedeelte om ons deze doctrine uit te leggen. Laten we daarom kijken. En we kijken naar 1 vers, dat is Efeze hoofdstuk 2 vers 10. We lezen straks de hele paragraaf om het in de context te kunnen plaatsen. Maar we kijken naar slechts 1 vers. En dat vers gaat als volgt. Vers 10. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat is het. Dat is het. Want wij zijn zijn maaksel, geschapen in Christus Jezus om goede werken te doen, die God van tevoren bereid heeft, opdat wij daarin zouden wandelen. Dat is het. Er zijn een aantal zaken die ik echt geweldig vind aan dit vers. En een van die dingen die ik geweldig vind aan dit vers is dat, alhoewel het heel duidelijk aan het einde van de paragraaf is, het toch vaak wordt gemist. Zelfs wanneer we onderdelen van Efeze 2 uit ons hoofd leren. Mensen leren Efeze 2 vers 1 tot en met 9 uit het hoofd en laten vers 10 daar gewoon buiten. We behandelen vers 10 alsof het een aparte gedachte is. Alsof het een ander concept is dat volgt op het concept in de versen 1 tot en met 9. Maar feitelijk is het zo, als u naar de structuur, de opbouw kijkt, dat het hetzelfde concept is. Dezelfde zin, dezelfde uitdrukking, dezelfde paragraaf. Efeze hoofdstuk 2, de versen 1 tot en met 10. Het concept van heiliging staat niet los van het concept van rechtvaardiging. Heiliging is niet een toevoeging of een addendum naast de bekering. Het is niet God redt ons en dan een punt en daarna op enig moment worden we door God geheiligd. Nee, absoluut niet. Het is een onderdeel van hetzelfde geheel. En Efeze hoofdstuk 2 vers 10 maakt dat duidelijk. Als eerste in het feit dat het verbonden is met wat we het grootste werk van Paulus in de doctrine van verlossing zouden kunnen noemen. Als het Bijbelboek Romeinen het beste boek is dat Paulus ooit heeft geschreven, als het gaat om het uitleggen van de leerstelling van de verlossing, en wat mij betreft is dat gewoon een vaststaand feit, Het is zijn grootste verhandeling over de doctrine van verlossing en eigenlijk dus ook over de leerstelling van heiliging. De Romeinenbrief is het boek van de gerechtigheid. Amen. En dat is waar. Daar kunnen we niet over twisten. Maar als we zouden moeten twisten over welke paragraaf of welk vers het beste de pracht en de grootsheid van deze doctrine weergeeft, dan zou ik zeggen dat dat Efeze 2 is. En dan specifiek de versen 1 tot en met 10. En de schoonheid van vers 10 is dat het absoluut een beknopte presentatie is van het concept van heiliging. Maar het komt binnen de context van, en als je dat zo zou willen zeggen, het komt als een klap op de vuurpijl van de paragraaf die het meest prachtige is. Of zoals Dr. Martin Lloyd-Joyce het noemde, de meest sublieme presentatie van hoe deze doctrine eruit ziet. En toch willen we het loskoppelen van elkaar. Omdat we heiliging willen loskoppelen van de rechtvaardiging. Maar ze horen bij elkaar. Ik heb vrienden die onderdeel uitmaken van een andere traditie, een andere denominatie. En dat is een denominatie waar ik niet al te vaak iets van omarm. Maar zoals het vaak gezegd wordt, zelfs een kapotte klok laat 2 keer per dag de juiste tijd zien. Amen. Die vrienden die komen uit de Pentecostal Holiness Tradition. En die hebben een bepaalde uitdrukking. U weet wel, wanneer u aan ze vraagt hoe het met ze gaat, dan zeggen ze: ik ben gered, ik ben geheiligd en ik ben vol van de Heilige Geest. Amen. En daar zit wat waarheid in. Want dat is wie we zijn en dat is wat we zijn. We zijn gered. We zijn geheiligd. En we zijn vol van de Heilige Geest. Maar dat zijn niet 3 aparte dingen. Ironisch genoeg willen onze vrienden van die denominatie die dingen van elkaar scheiden. Ze zeggen: op enig moment was ik gered. Maar ik was nog niet geheiligd en ik was nog niet vol van de Heilige Geest. En toen gebeurde er iets anders, waardoor ik heiliging kon toevoegen aan mijn redding en mijn verlossing. En daarna gebeurde er nog iets. En toen kon ik de Heilige Geest toevoegen. En nee. Wij beargumenteren dat dit een totaalpakket is. Een package deal. En dit wordt duidelijk wanneer we naar deze paragraaf kijken. Dus heiliging, de letterlijke betekenis van geheiligd worden, is om apart gezet te worden. Het betekent heilig zijn. Het Griekse woord hagios betekent heilig. De Heilige Geest is de hagios geest, de Heilige Geest. En de gemeente, de kinderen van God die apart zijn gezet, die zijn geheiligd. Ze zijn Gods heilig volk. Dus heiliging betekent dat u apart wordt gezet. En soms vinden we beide zaken ook samen. Kijk bijvoorbeeld maar naar 1 Korinthe hoofdstuk 1, vanaf vers 1. 1 Korinthe hoofdstuk 1, de versen 1 en 2. Paulus, een geroepen apostel van Jezus Christus, door de wil van God en Sosthenes de broeder, aan de gemeente van God die in Korinthe is, aan de geheiligden, hagiazo, in Christus Jezus. Geroepen heiligen, hagios, hetzelfde woord, dezelfde bron. Met alle die de naam van onze Heere Jezus Christus aanroepen, in elke plaats, zowel hun als onze Heere. Dus dit woord geheiligd betekent letterlijk apart gezet zijn, heilig zijn, anders zijn. En dit is iets wat God doet. Voor ons christenen is onze heiliging een realiteit die uit meerdere lagen bestaat. En hier laat Paulus in 1 Korinthe 1 zien. Hij zinspeelt op het feit dat we als christenen geheiligd zijn. We zijn geheiligd. Het is gebeurd. We zijn geheiligd. Dat is waarom we heiligen zijn. We zijn het niet eens met onze Rooms-Katholieke vrienden die zeggen dat alleen sommige mensen heilig zijn. Zij die na hun dood verheven zijn tot die status. Dat is absoluut verkeerd als we naar de schrift kijken. Paulus verwijst hier in 1 Korinthe 1 en twee overduidelijk naar mensen die op dat moment nog absoluut springlevend waren. En Paulus verwijst naar een ieder die de Heere Jezus toebehoort, als zijnde heilige. Wij zijn heiligen. We zijn heilig. Wij zijn geheiligd als we in Christus zijn. Er bestaat niet zoiets als iemand die in Christus is, die niet geheiligd is. Amen, iemand? U bent geheiligd als u Christus toebehoort. U bent heilig als u Christus toebehoort. U bent apart gezet als u Christus toebehoort. Punt uit, einde bericht. Dat is de waarheid. Maar hier is nog een andere waarheid. U wordt geheiligd als u Christus toebehoort. Huh? Wat? Ik dacht dat u zei dat ik al ben geheiligd. Ja. Maar als ik al geheiligd ben, hoe kan ik dan nog worden geheiligd? Het antwoord is ja. Wacht, nee, u heeft mijn vraag niet beantwoord. Want ik zei, als ik al geheiligd ben, hoe kan het dan ook waar zijn dat ik in het proces zit van geheiligd worden? En u zei dat het antwoord ja is. Nou, dat is omdat het antwoord ja is. U bent geheiligd en u wordt geheiligd. U bent gered en u wordt gered. Amen. Christus is nu al Heer van alle, over alle en boven alle. En hij is zijn heerschappij aan het uitbreiden. Alreeds, maar nog niet. Wij zijn verlost en toch wachten we nog op onze volle, volledige verlossing. Nu al, maar nog niet. Dit is de grote paradox van het christelijke leven. Het is alreeds, maar nog niet. Onze heiliging is hetzelfde. We zijn geheiligd. We zijn geheiligd, maar toch zijn we nog niet volledig geheiligd. Alreeds, maar nog niet. En dit is een belangrijk onderscheid. En het is een belangrijk onderscheid, omdat wanneer we dit onderscheid niet begrijpen, dan is dit wat we doen. We geloven dat heiliging iets is wat we kunnen bereiken. Dat we iets wat we kunnen afronden. Een beetje net zoals wanneer we een cursus of een opleiding afronden. U haalt het diploma en dan bent u klaar. Ik heb het afgerond, ik ben klaar. Nu ga ik verder met het volgende. Als u zo over heiliging denkt, dan ontstaat er een heel groot probleem. Want u zegt dan, oké, hier ben ik. Ik ben klaar. En dan ineens, plotseling, dan doet u iets waaruit blijkt dat uw heiliging incompleet is. En nu bent u helemaal gebroken van binnen. Wat is er aan de hand? Nou, ik dacht dat ik er al was. Maar toen gebeurde dit en waarom zou dit opnieuw gebeuren als? Omdat het al reeds is, maar nog niet. Daarom. Trap niet in deze valkuil. Dit is ook een van de grote valkuilen in het huwelijk. We zijn getrouwd, we houden van elkaar en we zondigen tegen elkaar. En het is soms net alsof we ons brein buiten de huwelijksrelatie plaatsen. En dan verschrikkelijk domme dingen zeggen. Zoals, als je echt van me hield, dan zou je niet keer op keer diezelfde zonde tegen mij begaan. Je blijft het maar doen, keer op keer. Als je echt van me hield, dan zou je dit niet elke keer blijven doen. Wat? Heb je jezelf al eens ontmoet? Want wat doe jij naar God toe? Diezelfde zonde, keer op keer op keer. En als u hier geen amen op kunt zeggen, zeg dan maar au. Dus nogmaals, heiliging. Alreeds, maar nog niet. En er zijn sommige onderdelen in ons leven waar we dit zien. En het is dan met sommige dingen en weg is het. Prijs de Heer daarvoor, amen. Sommige dingen zijn gewoon in één keer weg. Ze waren er plots en ze zijn verdwenen. Daar mag best een feestje over worden gevierd. Vier het, maar wees voorzichtig. Wees voorzichtig, want dit geldt niet voor de meeste dingen. De meeste zaken in het christelijk leven, die volgen veel meer het patroon van een chronische ziekte. U gaat er niet aan dood, maar u sterft er wel mee. En u zult er de rest van uw leven tegen strijden. Het is dus extreem belangrijk dat we de natuur van deze doctrine begrijpen. Als eerste, we zijn geheiligd vanwege degene die ons heeft gemaakt. We zijn geheiligd vanwege degene die ons heeft gemaakt. Efeze 2 vers 10 zegt, want wij zijn zijn maaksel. Want wij zijn zijn maaksel. Weet u het nog? Heilig zijn en geheiligd zijn, dat betekent apart gezet zijn. Apart gezet zijn, hoe wordt dit zichtbaar? Het wordt zichtbaar in rechtvaardigheid. En vaak genoeg zetten we de termen heilig en rechtvaardig tegenover elkaar. Maar ze horen bij elkaar. Want onze rechtvaardigheid en onze heiligheid, die zijn niet van elkaar te scheiden. We zijn rechtvaardig verklaard, amen. We zijn rechtvaardig, maar we worden ook rechtvaardig gemaakt in onze heiliging. Dus deze twee dingen, die horen bij elkaar. Maar ze vloeien voort uit diezelfde waarheid. En dat is dat we van Hem zijn. En Hem, dat is God. Want wij zijn zijn maaksel. God is heilig. En het is God die ons heilig heeft gemaakt. Hij is de heilige. Dat is zijn natuur. Dat is zijn wezen. En wanneer we het over God hebben, dan is een van de eerste dingen die we over hem zeggen het volgende. Hij is heilig. Hij is anders. Hij is apart gezet. Hij is niet zoals ons. En een van de grote fouten die we maken, wanneer we proberen te begrijpen en te bevatten wie God is, is dat we de heiligheid aan de kant schuiven. Maar hij is niet zoals ons. En dan gaan we hem definiëren met wat? Met antropomorfische termen. Oftewel met menselijke termen. En dan zeggen we dingen als, ja, maar hoe kan God nou vader zijn en zoon zijn en geest zijn? En hoe kan hij? En ons verstand begint ervan te duizelen. En vervolgens besluiten we om de leerstelling maar gewoon helemaal los te laten. Waarom? Omdat we zijn weggelopen van dit eerste principe. God is heilig. Hij is niet zoals ons. Hij beschrijft zichzelf in bewoordingen die wij kunnen begrijpen. Maar toch moeten wij, wanneer we deze bewoordingen begrijpen, niet de volgende fout maken. We moeten niet denken dat we, omdat we de bewoordingen begrijpen die hij ter illustratie gebruikt, dat we dan op enige manier volledig begrijpen wie hij is. Want we mogen nooit uit het oog verliezen dat wat God ook nog meer is, hij is ten eerste heilig. Hij is apart gezet. Hij is anders. Hij is niet zoals wij zijn. Als het om rechtvaardigheid gaat, dan kijken we vaak naar iets wat God doet en dan zeggen we, nou, dat is niet rechtvaardig. Waarom? Nou, want als ik dat deed, dan zou het niet worden gezien als rechtvaardig. God is heilig. Hij is heilig. En een klassiek voorbeeld hiervan is Gods jaloersheid. En dit heb ik al een aantal keren eerder gezegd. God is een jaloers God. God is a jealous God. En als voetnoot, in onze Bijbel lezen we dat God een naijvere God is. In Exodus 34 vers 14. Maar een aantal synoniemen van dat Nederlandse woord naijverig, die zijn jaloers, afgunstig, wedijverend of vol afgunst. En ik zal het woord jaloers gebruiken omdat ik denk dat daarmee het te maken punt het duidelijkst overkomt. Einde voetnoot. God is een jaloers God. Nou, hoe kan het dan dat God tegelijkertijd en heilig en rechtvaardig en jaloers kan zijn? Maar wanneer ik jaloers ben, dan is het onheilig. Huh? Hoe kan God tegen mij zeggen dat het zondig voor mij is om jaloers te zijn en vervolgens in dezelfde zin zeggen dat hij een jaloers God is? Dat zou betekenen dat hij niet rechtvaardig is, want jaloersheid is onrechtvaardig. Ik heb dit al eens eerder uitgelegd, laat ik dat nog eens doen. God is God. God is het opperwezen. Er is niemand buiten hem. Er is niemand zoals hij. En dat betekent dat God, zoals Jesaja het zegt, zijn eer met niemand deelt. Ik ben de Heere, dat is mijn naam. Mijn eer zal ik aan geen ander geven. Dat staat trouwens in Jesaja hoofdstuk 42 vers 8. Dat betekent dat als God zijn glorie zou geven aan een ander, of als hij die zou delen met een ander, dat hij zich zou schuldig maken aan godslastering. Dat betekent dat God van nature jaloers moet zijn voor zijn eigen glorie, zodat hij niet onrechtvaardig is door een godlasteraar te zijn. En u moet van nature juist niet jaloers zijn, want u bent God niet. Er is een ander naast u, of eigenlijk zou ik moeten zeggen boven u, die eer en glorie verdient. Maar er is geen ander naast of buiten God die eer of glorie verdient. En dit is slechts één voorbeeld dat laat zien dat het begrijpen van wie God is vereist dat we nooit uit het oog verliezen dat God heilig is. Maar hoe laat hij ons die heiligheid zien? Door het door een heilig volk heen te demonstreren. Er wordt vaak naar God verwezen als de heilige van Israël. Niet slechts als de heilige, maar als de heilige van Israël. Exodus 19, de versen 5 en 6. Exodus 19, vers 5 en 6. Nu dan, als u nauwgezet mijn stem gehoorzaamt en mijn verbond in acht neemt, dan zult u uit alle volken mijn persoonlijke eigendom zijn, want heel de aarde is van mij. U dan, u zult voor mij een koninkrijk van priesters en een heilig volk zijn. Dit zijn de woorden die u tot de Israëlieten moet spreken. Israël is een heilig volk, een apart gezet volk. En dit is het interessante. Israël is een heilig volk en toch moet God Israël voortdurend veroordelen vanwege hun zonde. Waarom dan? Omdat ze niet heilig zijn? Nee, omdat ze het zijn. Omdat ze heilig zijn, verwacht hij gerechtigheid. Maar zij zijn niet de enige. 1 Petrus 2 vers 9 geeft ons een breder Bijbels begrip van deze realiteit. 1 Petrus 2 vers 9. Maar u, en hij spreekt hier over de gemeente, hij spreekt hier over christenen. Maar u bent een uitverkoren geslacht, een koninklijk priesterschap, een heilig volk, een volk dat God zich tot zijn eigendom maakte, opdat u de deugden zou verkondigen van hem die u uit de duisternis geroepen heeft tot zijn wonderbaar licht. Hier zien we nu dat Gods kinderen in het Nieuwe Testament en onder het Nieuwe Verbond net zo zijn als het volk, als zijn volk in het Oude Testament en onder het Oude Verbond. Wij zijn het Israël van God. We zijn een heilig volk. We zijn apart gezet voor God. Dus in de eerste plaats komt onze rechtvaardigheid, onze heiliging, voort uit het feit dat God ons heeft gemaakt. En dit vereist uiteraard dat het volk van God apart gezet is in zijn gedrag. En dat zijn we. Niet alleen het wezen van God als de heilige, maar ook het verlossingswerk zelf. De mens is dood. En dat zien we in ons tekstgedeelte, in de versen 1 tot en met 3. Efeze hoofdstuk 2, vers 1 tot en met 3. Ook u heeft hij met hem levend gemaakt. U die dood was door de overtredingen en de zonde, waarin u voorheen gewandeld hebt. Overeenkomstig de leefwijze van deze wereld, overeenkomstig de wil van de aanvoerder van de macht in de lucht, van de geest die nu werkzaam is in de kinderen van de ongehoorzaamheid, onder wie ook wij allen voorheen verkeerden, in de begeerte van ons vlees, door de wil van het vlees en de gedachten te doen. En wij waren van nature kinderen des torens, evenals de anderen. Dat is waar wij waren. Dat is wie wij waren. En dat is waarom, als we ooit heilig wilden worden, iemand nodig hadden. Iets nodig hadden buiten onszelf om. Om die heiligheid uit te kunnen voeren. Want wij waren in de greep van de macht van de wereld. In de greep van het vlees en in de greep van de duivel. En daarom kon niets wat wij deden, of niets wat we hadden kunnen doen, ooit heilig zijn. We moesten heilig worden gemaakt. We moesten geheiligd worden. We moesten apart gezet worden. En dat is precies wat God doet. Laten we naar de rest van het tekstgedeelte kijken. De versen 4 tot en met 9. Efeze hoofdstuk 2, vers 4 tot en met 9. Maar God, die rijk is in barmhartigheid, die heeft ons door zijn grote liefde, waarmee hij ons lief gehad heeft, ook toen wij dood waren door de overtredingen, met Christus levend gemaakt. Uit genade bent u zalig geworden. En heeft ons met hem opgewekt en met hem in de hemelse gewesten gezet in Christus Jezus. Opdat wij in de komende eeuwen de alles overtreffende rijkdom van zijn genade zou bewijzen. Door de goede tierenheid over ons in Christus Jezus. Want uit genade bent u zalig geworden. Door het geloof en dat niet uit u. Het is een gave van God. Niet uit werken, opdat niemand zou roemen. God heeft dit gedaan. We zijn apart gezet. We zijn geheiligd. En dat is allereerst omdat we God zijn maaksel zijn. Het is allemaal door genade. Maaksel tegenover werken. Er zijn hier twee verschillende woorden. Paulus zegt in het eerste gedeelte van de paragraaf dat we uit genade zalig zijn geworden. En dat niet uit werken. En het woord dat hij hier gebruikt is het woord ergon. En u heeft vast wel eens gehoord van het woord ergonomie, toch? Dat is voor werken, voor dingen die u doet. Het woord dat wordt gebruikt voor maaksel, dat is een ander woord. Het woord dat daar gebruikt wordt is poiema. En als dat misschien bekend klinkt, dat lijkt op het Engelse woord voor poem. Zoals poëzie of gedicht. Dit zijn niet de inspanningen van de mens. Dit is de poëzie van God. Dit bent u niet die probeert het goede te doen en goed te zijn. Dit is God die zijn handwerk tentoonstelt. Door u te maken tot iets dat heilig en rechtvaardig en apart gezet is. Net zoals hij dat zelf is. Wij zijn Gods maaksel. Wij zijn de poëzie van God. Wij zijn dus geheiligd. We zijn apart gezet omdat we zijn maaksel zijn. Ten tweede, we zijn apart gezet, geheiligd, rechtvaardig vanwege de wijze waarop hij ons heeft gemaakt. We zijn Gods maaksel. Geschapen in Christus Jezus. Wij zijn Gods maaksel, geschapen in Christus Jezus. Dus allereerst, ben ik nu geheiligd, apart gezet, omdat God degene is die mij heeft gemaakt. Vervolgens, ik ben geheiligd, apart gezet, omdat hij mij geschapen heeft in Christus Jezus. En nu is dit erg belangrijk, want ik ben herschapen. Ik was de eerste keer ook geschapen. Maar ik was geschapen in wie? Ik was geschapen in Adam. En toen Adam viel, ben ik gevallen in Adam. En voordat u boos wordt op Adam, moet u zich herinneren dat hij de beste was van ons allemaal. Het enige verschil zou zijn als u daar in zijn plaats was geweest, dat het allemaal nog eerder zou zijn gebeurd. Iemand amen. We zijn dus gevallen. En geen van onze werken zijn rechtvaardig. Omdat we geschapen zijn. Geboren zijn in de eerste Adam. En nu worden onze werken rechtvaardig. Omdat we opnieuw geschapen worden. opnieuw geboren worden in de laatste Adam. Dus net zoals in de eerste Adam alle gevallen zijn, amen. In de laatste Adam, zegt Paulus, worden alle rechtvaardig gemaakt. En dat is omdat we in Christus zijn. Dat is waarom dat zo is. Wij zijn Gods maaksel. God heeft ons geschapen. We zijn heilig, rechtvaardig. We zijn apart gezet, omdat God ons heeft geschapen. Maar ten tweede, hij heeft ons in Christus geschapen. En Christus is de heilige. Hij is de rechtvaardige. Zelfs in onze rechtvaardiging hebben we gesproken over het feit dat onze rechtvaardiging tot stand komt door deze dubbele imputatie, een dubbele toerekening. Vanwege de actieve en de passieve gehoorzaamheid van Christus. In zijn actieve gehoorzaamheid is hij Christus gehoorzaam geweest aan de hele wet. En hij is daardoor daadwerkelijk rechtvaardig. En is in staat om ons zijn rechtvaardigheid toe te rekenen. Maar er is een tweede imputatie, een tweede toerekening. Vanwege zijn heiligheid en het feit dat hij niet gezondigd heeft, is God in staat om aan hem onze zondigheid toe te rekenen. En daarmee vindt er aan het kruis een grote uitwisseling plaats. Christus sterft voor onze zondigheid. En omdat hij zelf niet zondig is, rekent hij ons zijn gerechtigheid toe. En vanwege deze eenheid met Christus zijn wij in Christus aan dat kruishout. En Christus is in ons om ons te heiligen. We zijn daadwerkelijk geheiligd, omdat God ons heeft gemaakt. De Heilige heeft ons tot zijn heilig volk gemaakt. In Christus. 2 Korinthe 5 vers 21. Want hem die geen zonde gekend heeft, heeft hij voor ons tot zonde gemaakt, opdat wij zouden worden gerechtigheid van God in hem. Wij zijn de gerechtigheid van God, omdat we in Christus zijn. Ziet u het nu? Omdat we in Christus zijn. Een hele goede vriend van mij, die is een astronaut. Hij is een echte, levende astronaut van vlees en bloed. En we zijn naar NASA geweest. We woonden in Houston en we kregen een speciale rondleiding achter de schermen bij NASA. En footnote voor de mensen die dat, NASA is de space agency, National Aeronautic and Space Administration. Dus het hele ruimtevaart gebeuren. En daar binnen NASA zijn er van die plaatsen waar je niet zomaar mag komen. En de ruimte Mission Control is één van die plaatsen. En Mission Control is zeg maar de regiecentrale waar alle Apollo-missies werden begeleid. Dat is waar het allemaal gebeurde. Houston, we have a problem. Kunt u zich dat nog herinneren? Nou, wij waren in Houston, precies daar waar ze dat probleem hadden. Wij waren daar en we waren aan het rondkijken. En we hadden niet eens door wat een voorrecht wij hadden. Totdat er een andere groep kwam die aan de andere kant van het raam stonden en die naar ons keken. En dat was het moment waarop ik het me realiseerde. En toen greep ik al de kinderen vast en ik hield ze dicht bij me. Want wij waren in de kamer. Niet in een replica, wij waren in de kamer. En ik kijk zo en al die mensen aan de andere kant die keken naar ons en die hadden zo'n blik zo van waarom zijn zij wel daar binnen en wij niet? En ik stond hier en ik greep dus al die kinderen en ik zei zoiets als, luister, niet iets aanraken. Ik had gewoon kunnen zeggen niks aanraken, en dat was grammaticaal beter geweest, maar niet krachtig genoeg. Niet iets aanraken. En hier is waar het om draait. Tijdens die Apollo-missie, misschien weten we het nog, we wisten toen niet eens zeker of het zou lukken om die astronauten terug te krijgen. En wat er gebeurde was dat andere astronauten hier op aarde alles bij elkaar brachten wat de astronauten in Apollo 13 ook ter beschikking hadden. En ze probeerden een manier te vinden om een oplossing voor het probleem te bedenken. En als dat ze hier op de grond in Houston niet lukte, als het ze niet zou lukken om een oplossing te vinden, dan zouden die astronauten in de ruimte sterven en niet terugkeren. En ze trokken zichzelf terug in een kamer en ze beperkten zich tot alleen het gereedschap dat ook in Apollo 13 ter beschikking stond. En uiteindelijk lukte het ze. Het lukte ze om een oplossing te bedenken die werkte. En toen vierde iedereen feest. Maar niet zoveel. Het was namelijk één ding om die oplossing voor het probleem in Houston te fabriceren. Maar dat zou helemaal niets betekenen als die oplossing niet ook in de ruimte op Apollo 13 of in Apollo 13 tot stand werd gebracht. Alleen als die oplossing ook in de ruimte, in dat ruimteschip Apollo 13 werd toegepast, dan pas had het enig effect. Dan zou het redding betekenen voor die astronauten. En dan zou het hen veilig thuis brengen. Dan ziet u, dit is wat u moet begrijpen. Voordat u tot Christus komt, kunt u in de simulator stappen. En u kunt dingen doen die eruit zien als de rechtvaardige daden van de heilige. Maar de werken die u in de simulator doet, die betekenen helemaal niets. En die zullen u niet thuis brengen. Het is alleen wanneer de werken daadwerkelijk in Christus worden gedaan, dat het gerekend wordt als enige gerechtigheid in u. En zo lopen er vele van ons rond in onze levens. We kijken naar de echte astronauten die in Christus zijn. En vervolgens proberen we te dupliceren wat zij doen, hopende dat het ons thuis zal brengen. Maar dat zal niet het geval zijn. Wij zijn Gods maaksel, geschapen in Christus Jezus. In Christus. Er is nog een laatste stap en ik zal een beetje haast maken vanwege de tijd. Deze laatste stap die is als volgt. We zijn rechtvaardig gemaakt. We zijn geheiligd. Ten eerste vanwege degene die ons heeft geschapen. Ten tweede vanwege de wijze waarop hij ons heeft geschapen. Maar ten derde als laatste vanwege het doel waarvoor hij ons heeft geschapen. Ziet u? Dit is waar onze daadwerkelijke gerechtigheid verandert in een gerechtigheid die zichtbaar wordt. Wij zijn Gods maaksel, geschapen in Christus Jezus. Voor wat? Om goede werken te doen die God van tevoren bereid heeft opdat wij daarin zouden wandelen. Van tevoren bereid voor wat? Voor goede werken. Wat zijn goede werken? Het zijn de werken van God. Het zijn de werken die God van tevoren bereid heeft. Dus ik kom hier niet en ik zeg dan, dit zijn goede werken. Nee, het zijn geen goede werken tenzij God zegt dat het goede werken zijn. Amen. Goede werken zijn wat God van tevoren heeft bereid. En het zijn niet slechts theoretische werken. Maar opdat we daarin zouden wandelen. Onze gerechtigheid betekent dus niets totdat en wanneer het wordt toegepast. Het is slechts theoretisch totdat het wordt toegepast. Maar dan weten we dat we het hebben. Hoe weet u dat u apart gezet bent in Christus? U weet dit omdat u vrucht voortbrengt. Er was een man en deze man die hield van fruit. En omdat hij van fruit hield, wilde hij een fruitboom planten. En hij ging naar de plek waar deze werden verkocht. En hij kwam daar binnen en hij zei, ik wil graag een fruitboom in mijn tuin. En de verkoper vroeg, wat voor soort fruit wilt u dan? En de man antwoordde, ik houd echt heel erg veel van mango's. Dus als ik een mangoboom zou kunnen hebben, mango's, ik houd echt van mango's. En de man, de verkoper die komt met de man die komt met een klein jong boompje, komt hij thuis en hij plant hem in de tuin. Hij geeft hem water en hij wacht en hij wacht en hij wacht. En plotseling beginnen er vruchten aan die boom te verschijnen. Alleen, het zijn avocado's. De man gaat terug naar de winkel. En hij zegt tegen de verkoper, hij zegt, weet u, we hebben een probleem. En de verkoper zegt, ja, wat is het probleem? De man zegt, u heeft me bedrogen. De verkoper reageert, Hoe heb ik u dan bedrogen? U gaf mij geld en ik gaf u een boom. De man zei, ja, dat weet ik. Maar ik kwam hier om een mangoboom te kopen. En die verkoper reageert, ja, prima toch? En de man die laat het bonnetje zien. Hij zegt, kijk. En zegt, kijk, ziet u? Mangoboom. En de verkoper vraagt, wat is dan het probleem? En de man die laat de verkoper, die trekt uit zijn zak zo'n avocado en die zegt, joh, kijk, dit is wat er aan die boom groeit. En die verkoper die pakt dat bonnetje aan van die man, pakt zijn pen, streept mango door, schrijft daaronder avocado en zegt, en nu is alles weer goed. Nee, dat is het niet. Dat is het niet. Ziet u, als u een mangoboom heeft gekocht, dan zijn avocado's niet toereikend. Amen. Christus stierf om een heilig en rechtvaardig volk te verkrijgen. Die zouden wandelen in goede werken die van tevoren bereid zijn. Tevoren bereid zijn door God de Vader. Wij kunnen dan niet zomaar de werken doen waarvan wij het gevoel hebben dat ze goed zijn. En dan zo bij hem komen. En dan dat bonnetje er weer bij pakken. Een paar dingen doorstrepen. En dan zeggen, joh, kijk. Bijna wat ik u zou moeten geven. En u kunt niet aan de ene kant zeggen, ja, ik ben geheiligd. Ik ben gerechtvaardigd. Ik behoor de Heere Jezus toe. En vervolgens heeft u niets. Niets waarnaar u kunt wijzen als het bewijs daarvan. Een goede boom zal goede vruchten voortbrengen. En er is een greppel, er is een kuil aan beide kanten van de weg. Aan de ene kant hebben we een verkeerd begrip van heiliging en proberen we goede werken voor te brengen zonder in Christus te zijn. Dat is geen heiliging. U kunt daar vanaf hier niet komen. U moet in Christus zijn. Die grote uitwisseling die moet plaatsvinden. Uw zonde aan hem toegerekend en zijn gerechtigheid aan ons toegerekend. Door geloof. Door geloof. Volledig vertrouwend op wat Christus heeft gedaan. En op wat alleen Christus heeft gedaan. Maar er is ook een kuil, een greppel aan die andere kant van de weg. En die greppel aan de andere kant, die ziet er als volgt uit. Dat is de hele tijd zeggen, ja, 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 volmaakte rechtvaardigheid. Volmaakte heiliging, theoretisch. Maar niets, niets wat zichtbaar wordt in mijn leven, dat het bewijs is van de vrucht ervan. Er is een greppel aan beide kanten van de weg. U kunt niet geheiligd worden door het doen van goede werken zonder Christus. En u kunt niet geheiligd worden door in Christus te zijn zonder goede werken te doen. We zijn geheiligd omdat we geheiligd zijn door God, de Heilige. We zijn geheiligd omdat we geheiligd zijn in Christus, de Heilige. En we zijn geheiligd omdat we door God apart zijn gezet in Christus voor goede werken. Voor goede werken. En hier is het goede nieuws. Omdat u daadwerkelijk bent geheiligd, heeft u zowel het verlangen en de mogelijkheid om deze goede werken na te jagen. De Heere Jezus zegt, kom naar mij toe, alle die vermoeid en belast zijn, en ik zal u rust geven. Neem mijn juk op u en leer van mij dat ik zachtmoedig ben en nederig van hart, en u zult rust vinden voor uw ziel. Want mijn juk is zacht en mijn last is licht. Luister naar mij. Stel uzelf de volgende vraag, heilige. Terwijl u de gerechtigheid najaagt, is uw last zwaar en belastend of is hij licht? Is uw last zwaar en belastend of is hij licht? Want weet u, wanneer u niet tot God komt door geloof in Jezus Christus en u komt naar de kerk door uw uiterlijke werken, dan is het zwaar en belastend voor u om te wandelen op die smalle weg, omdat u niet heeft wat u nodig heeft om het te bereiken. Maar wanneer u Christus toebehoort, zijn juk is zacht en uw last is licht. En u begint te genieten van gerechtigheid, net zoals u vroeger genoot van de zonde. Nogmaals, dat antwoord op die vraag. En het is een subtiele verandering. Bent u een christen? Ja. Waarom? Nou, omdat ik vroeger deze dingen deed en nu doe ik ze niet meer. Dat is bijna het goede antwoord. Bent u een christen? Ja, dat ben ik. Waarom? Omdat ik mijn vertrouwen heb gesteld in de Heere Jezus Christus en zijn volbrachte werk alleen. En God heeft mij gerechtvaardigd. Hij heeft mij geadopteerd en hij heeft mij geheiligd. En er zijn dingen waar ik vroeger van genoot, maar nu geniet ik daar niet meer van. En er zijn dingen die ik nooit zou najagen, maar nu kan ik niet meer zonder die dingen leven. Ziet u het subtiele verschil in de antwoorden? En hier is de andere kwestie. Dat is wanneer u begrijpt dat dit een proces is dat voortduurt. Heilige, dit is de schoonheid ervan. En vaak genoeg maken we het onszelf veel te ingewikkeld, omdat we heiliging niet begrijpen. Ik genoot vroeger van deze dingen, maar nu niet meer. Ik haatte deze dingen vroeger, maar nu hou ik van ze. Amen. Maar iets preciezer klinkt de waarheid meer als volgt. Ik genoot vroeger van deze dingen, maar nu geniet ik daar niet meer zoveel van als toen. En als u hier geen amen op kunt zeggen, zeg dan maar au. Het helpt namelijk niet als we hierover liegen tegen onszelf. Ik genoot vroeger van deze dingen, maar God is dat uit mij aan het weghalen. Ik verachtte deze dingen vroeger, maar nu groeit mijn honger voor deze dingen. Dat is een preciezere manier om over heiliging te spreken. En het is belangrijk dat we preciezer gaan worden. Want wanneer we niet precies zijn, dan belanden we in een van die twee greppels langs de weg. En u verklaart uw bevrijding ergens van, terwijl u nog in het proces zit om daarvan bevrijd te worden. En dan ineens, plotseling, keert dit weer terug in uw leven. En dan zegt u, nou, blijkbaar was ik toch niet echt een christen. En dat in plaats van, prijs de Heere voor het verminderen van mijn plezier hierin. Prijs de Heere voor het inzien van de dwaasheid hiervan. Ah, maar het kwam deze keer wel heel sterk terug. Maar dat is oké, want ik weet dat God in het proces zit om mijn plezier hierin te verminderen. Ziet u het verschil, heilige? Dat is het onderscheid wanneer we de realiteit van het alreeds, maar nog niet, in heiliging gaan begrijpen. We zijn geheiligd. We zijn apart gezet. We zijn heilig. We zijn rechtvaardig. Waarom? Omdat God zelf ons zo heeft geschapen. Want wij zijn zijn maaksel. En omdat God ons zo heeft gemaakt in Christus. En wij zijn in Christus gekleed in zijn gerechtigheid. In zijn gerechtigheid alleen. Amen. We zijn in Christus. En omdat dat het doel is waarvoor God ons heeft geschapen. Dat zijn gerechtigheid zichtbaar mag worden. Terwijl wij naar het evenbeeld van Christus worden geconformeerd. En dat is nog niet volledig. Maar dat is vandaag meer dan gisteren. En morgen meer dan vandaag. Laten we bidden. Genadige God, onze hemelse Vader. We danken u en we verblijden ons in u. We verblijden ons in u om onze bekering, om onze heiliging. We verblijden ons in onze heiliging en het feit dat we geheiligd zijn. Dat we in Christus rechtvaardig zijn. We zijn rechtvaardig gemaakt, onze natuur is veranderd. En we verblijden ons in het feit dat die natuur zich daadwerkelijk uit in actuele gerechtigheid. Elke dag steeds een beetje meer van binnenuit, vanuit onze harten naar onze handen. Schenk door uw genade dat dit de waarheid zal blijven zijn over ons. Vandaag meer dan gisteren en morgen meer dan vandaag. en voor hen die hier gekomen zijn. Voor hen die streven naar heiliging zonder Christus. Heere, open alstublieft hun ogen. Breng ze aan het einde van henzelf. Schenk ze bekering en geloof, opdat ze zullen vertrouwen in zijn gerechtigheid. En in zijn gerechtigheid alleen. Heere, wilt u dat geven? We vragen u dit in de naam van Christus en omwille van hem. Amen.